In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 48ste psalm, de versen 1 en 5. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Hoe schoon, hoe welgelegen, wat vreugd voor de aard, wat zegen is Sions berg. Hoe groot, hoe blij, hoe heerlijk aan de noorder zij. Wie is het die niet de Godstad roemt, de stad des grote konings noemt, dat Sions berg weer galm van vreugd. Laat Juda's dochters zijn verheugd, wijl gij haar vijand sloeg in het strijden, gaat Sion rond aan alle zijden. Telt al de vestingwerken en torens die het versterken, ja, ziet met een oplettend oog paleizen stijgeren hemelhoog, en stout verduren al het geweld, opdat gij het aan uw kroost vertelt. De versen 1 en 5 uit de 48ste psalm.
Thank you.
van de belijdenis van ons heilig algemene ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in Psalm 48. We noemen nu de 48ste psalm. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad onze Gods op de berg zijner heiligheid. Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion. Aan de zijde van het noorden de stad des grote konings. God is in haar paleizen, hij is er bekend voor een hoog vertrek. Want ziet, de koningen waren vergaderd, zij waren tezamen doorgetogen, gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd. Zij werden verschrikt, ze haasten zich weg, beving greep hen al daaraan, smart als een erbarende vrouw. Met een oostenwind verbreekt gij de schepen van Tarsus, gelijk wij gehoord hadden, al zo hebben wij gezien in de stad des Heeren der Heerscharen, in de stad onze Gods. God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid, Sela. O God, wij gedenken uw weldadigheid in het midden uw tempels. Gelijk uw naam is, o God, alzo is uw roem tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion blijde zijn. Laat de dochter van Juda zich verheugen om uw oordelen wil. Gaat rondom Sion en omringt haar, telt haar torens. Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Want deze God is onze God, eeuwig en altoos, hij zal ons geleiden tot den dood toe. nu met u gaan lezen, wat we ook gaan overdenken in deze uren, uit de 21ste zondagsafdeling, de 54ste vraag met het antwoord. We noemen u zondag 21, de 54ste vraag met het antwoord. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? En het antwoord luidt, dat de Zone Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van den beginne der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Bidden we nu met elkander de Heeren om de bediening zijns heiligen geestes, want goeder tierne ontfermer, die ook in de namiddag van deze uw dag, in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, hebt willen samenbrengen aan deze plaats des gebeds. En wij ons buigen voor uw heilig en vriendelijk aangezicht, is uw bediening des geestes toch zo nodig, Heere. En daarom bidden wij u ootmoediglijk, mocht het zijn met een verbrijzeld hart, belevende eigen onwaardigheid, wat gij naar uw vrijmacht ons onthouden zoudt, onthoud ons toch niet de bediening van uw heilige geest, want gij zijt het toch, o dierbare geest des vaders en des zoons, die het woord doet zijn krachtig en levend, scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Gij, o gezegende heilige geest, doe dat woord zijn kracht doen aan zondaars harten, tot waarachtige bekering, tot de verheerlijking van uw naam, tot de grootmaking van uw deugden, tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk, tot verstoring van de werken van de vorst der duisternis, tot opbouw van uw Sion in het allerheiligst geloof, en tot waarachtige bekering van jong en oud, en zo buigende voor uw aangezicht, bidden wij u, o Heere, wil door uw woord en door uw geest krachtiglijk uw eigen werk verheerlijken in het midden van ons. We worden geroepen in deze uur om op grond van schrift en belijdenis na te denken hoe gij zorgt voor uw kerk, hoe gij zelf uw kerk bouwt, de uwe vergadert in enigheid des waren geloofs, dat gij die kerk beschut en bewaart tegen alle vijandschap, de vijanden van buiten en de vijanden van binnen, Heere. Het is de zalige vertroosting voor het hart dat u kennen mag, dat ziende op zichzelf zo dikwijls moet uitroepen, Heere, treed niet in het gericht, want wie zal voor uw aangezicht kunnen bestaan, maar dat weten mag dat gij, o God en Heilige Geest, woont in uw kerk, woont in de harten der uwen, en dat wat zich tegen uw werk ook stelt, wat er zich tegen verheft, wat proberen mag, dat werk te schaden, gij toch zelf zijt een vurige muur rondom degene die u vrezen. Wij smeken u dan ook ootmoediglijk, waar gij nog uw kerk vergadert, waar gij nog werkt door uw woord en uw geest, Gij uw kerk zult doen zijn, ook door de donkere tijden van afval, van ongeloof, van bijgeloof, van wereldgelijkvormigheid. Gij toch uw kerk zult bouwen, Heere, tot aan het einde der dagen toe, want gij zult ze toebrengen, die gij van eeuwigheid hebt uitverkoren, van eeuwigheid hebt gekend en bemind, die gij van den Vader al in de eeuwigheid ontvangen hebt, en die gij daar hebt gemijnd en geëigend, en reeds u stelde voor de troon uws vaders, dat gij uw dierbaar hartebloed voor die kerk zoudt geven, Heere. Zo zal die kerk dan ook staan bij al wat breekt en bij al wat bezwijkt, bij al wat haar verlaat en bij al wat haar tegenstaat. Zorgt gij voor haar, o Heere. Gij hebt haar gebouwd en gij bouwt haar nog steeds op dat vaste fundament dat van geen wijken en wankelen weet, uw bloed en uw gerechtigheid, geworteld in dat eeuwige, vrije, soevereine welbehagen des Heren, Heren. En nu smeken wij u, als wij over deze dingen gaan nadenken, wil gij ons een oor geven om te horen, een hart om op te merken en te verstaan. O Heere, wil ons aan dat woord binden, opdat we onszelf eens af gaan vragen, indien we het nog nimmer gedaan hebben, zijn we nu een levend lid van die kerk. Immers, wij kunnen wel in die kerk komen. Wij kunnen wel uiterlijk lid van die kerk zijn, Heer. Maar hoeveel duizenden zullen straks eeuwig buiten blijven. Nimmer verloren zondaar voor u geworden. Nimmer ontdekt aan de nood en dood des harten. Nimmer hongerend en dorstende gemaakt naar de gerechtigheid die in u is. Nimmer gekend die zalige blijdschap des geloofs, waardoor treurende harten worden bemoedigd, vertroost en verkwikt, als gij door uw woord en uw geest eens tot hun zielen spreekt en gij het hart komt te vertellen door uw woord, dat gij ze niet zult begeven, nog verlaten in der eeuwigheid. Heere God, wij bidden u, wil bekeren onder jong en oud wat onbekeerd is. Ach Heer, doe onder dat volk hier uw wonderen van genade nog eens openbaar worden, opdat alle duivelen en alle vijanden niet over haar heersen en de overwinning niet behalen, Heer. Gij zult toch uw kerk niet begeven, nog verlaten in der eeuwigheid. Gij houdt toch trouw en gij hebt toch beloofd, Heer, dat gij ze toe zult brengen. Zeg tot het noorden geef en tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen en dochteren van ver. Wel nu dan, Heer, wij bidden u ootmoediglijk, mocht ge die vrije genade nog eens rijkelijk willen openbaren, en mochten ons aller harten eens onder die vrije genade gevangen worden, ach wat zouden we het uitwonderen. Heere, waarom is het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt, zoveel duizenden en duizenden, die daar maar heen leven, naar het goeddunken huns harten, alsof geen dood, geen eeuwigheid en geen rechterstoel wacht, waar we eens rekenschap en verantwoording zullen moeten afleggen. Heren, nu smeken wij u, waar wij nog leven onder de verkondiging van dat woord, waar gij het nu nog laat verkondigen, heren, kom er eens in mee, en mocht ge nog eens verblijden door uw wondere godsdaden, dat door woord en geest zielen met zichzelf bekend gemaakt, eens in der waarheid, niet in belijdenis, ach heren, de belijdenis kan vaak zo schoon wezen, en we kunnen het zo makkelijk nog wel aan anderen vertellen, en er ons heimelijk nog op verheffen, maar dat in waarheid eens beleefd mag worden, wat ge toch al uw ware volk doet kennen en beleven, mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. O Heere, dat wordt de harten die zo ruim van u leren denken en die het zo menigmaal uitspreken. Het kon voor mij, het kan voor den ander, allang God van alle genade, zo mocht ge ook uw kerk onder ons willen bouwen, levende leden toevoegen tot die gemeente die zalig wordt en die tot in eeuwigheid zullen uitwonderen de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Zo buigen we ootmoedig voor uw troon en smeken u om het bloed des verbonds. Vergeef ons alle zonden die uw hoogheid schonden en wil ons verblijden door uw daden. Er mocht een volk gevonden worden dat in die blijdschap des geloofs de deugden verkondigen mag, desgene die ze geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, opdat uw kerk nog eens zij mocht een zoutend zout en een lichtend licht, te midden van een wereld die in het boze ligt, en het mocht nog eens kennelijk in uw kerk openbaar worden. De Heere houdt trouwen en hij zal de zijne niet begeven, noch verlaten in der eeuwigheid. Dan mocht de meest van verre staande, de ellendigste, de ongelukkigste in zichzelf eens verkwikt worden door uw woord, Heer. Ach, laat eens kruimkens van vrije genade vallen en mochten die harten nog weer eens te geloven krijgen, Heere, dat gij hunner gedachtig zijt, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Wat is het groot, Heere, als dan het hart nog weer eens geloven mag. De Heere zag op mij neder, de liefde gesterkt, de hoop verlevendig, het geloof verdiept. Zo mocht ook uw volk zich verblijden in dat wondere zalige werk aan hun harten verricht, gelovende levende leden van uw strijdende kerk op aarde te zijn, Heer. Een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom, een volk dat eenmaal zonder zonde u volmaakt zal loven, lieven, dienen en prijzen en eeuwig zal uitwonderen, uw goedgunstigheden hem bewezen. Hoor zo vanuit den hemel uw heerlijkheid ons ootmoedig smeekgebed. Wees ons arme zondaren genadig in de verzoening en uitdelging van alle zonden met gedachten, woorden of daden tegen u bedreven en in de verheerlijking van uw deugden om uw naams wil. Amen. Geliefden, de ongewijde geschiedenis vertelt ons van de apostel Thomas dat hij na de uitstorting des Heiligen Geestes is vertrokken naar Perzië, om daar in Perzië het evangelie van den gekruisigden Christus te prediken, uit te dragen de enige naam onder den hemel gegeven, waardoor zondaren kunnen zalig worden. Thomas, arbeidende in Perzië, mocht daar in het begin rijke vrucht op zijn arbeid zien. Maar zie, gemeld werd aan de koning van Perzië dat daar zo'n vreemde apostel binnen de grenzen van het vaderland gekomen was en zulk een vreemde arbeid verrichtte, liet die koning van Perzië Thomas gevangen nemen en hem in de gevangenis kluisteren. Daar smeekte Thomas de koning van Perzië om hem toch vrij te laten, om zijn gezegende arbeid, om zijn werk voor de verkondiging van het evangelie van vrije genade ook onder de Perzen te kunnen voortzetten. En toen hij dat verzoekschrift had ingediend, liet die Perzische koning Thomas bij zich komen. En toen stelde die Perzische koning hem deze eigenaardige vraag: zeg mij eens, wat is nu feitelijk uw werk en waartoe zijt gij hier gekomen? En toen klonk het wondere antwoord van Thomas: koning, ik ben gekomen om een paleis te bouwen. Zo schoon, zo liefelijk en zo heerlijk als er in geheel Perzië niet gevonden wordt. Toen gaf die Perzische koning bevel om Thomas vrij te laten en die arbeid onder het Perzische volk te verrichten, dat kostelijke paleis te bouwen, zo schoon en zo sierlijk en zo heerlijk als er in Perzië nog niet gevonden werd. De weken verstreken daarna en de maanden en enkele jaren. Toen gedacht die Perzische koning aan wat die wondere apostel hem eens gezegd had. Hij liet hem roepen en stelde hem toen de vraag: zeg eens, ge hebt gezegd dat uw arbeid in ons land was een liefelijk paleis te bouwen, maar ik zie er niets van. Toen nodigde Thomas die Perzische koning uit om met hem mee te gaan. Hij zou hem dan dat sierlijke, heerlijke en schone paleis, zoals er in heel Perzië niet te vinden is, te laten zien. De koning ging met hem mee. En toen bracht Thomas hem in een eenvoudige vergadering, waar wat mannen en vrouwen en wat jongeren bijeen waren. En waar die Perzische koning toen in die eenvoudige kring beluisterde wat deze mensen vertelden. Zij vertelden namelijk hoe God van den hemel ze uit vrije genade had bekeerd, hoe ze gewassen waren in het bloed van den gekruisigde Christus en hoe ze nu tezamen dat ene godsgebouw vormde, dat godsgebouw dat tot in eeuwigheid zou staan en dat zij straks volmaakt in de eeuwige heerlijkheid de koning der koningen en de Heere der heren zouden dienen. Toen die Perzische koning dit hoorde en dat dit het schone en liefelijke paleis was, ging hij heen. Hij liet Thomas vrij arbeiden. En Thomas voegde hem in zijn vaarwel de woorden toe, o koning, zie dat ge ook tot dat schone, sierlijke paleis behoort, want anders zijt ge eeuwig verloren. Wat van deze historie in de ongebeide geschiedenis waar is, ik weet het niet, maar feit is het dat dit werkelijk is de vrucht van de bediening van het evangelie van vrije genade. God bouwt door zijn woord en zijn geest dat liefelijke paleis, zijn kerk, die zal staan tot in der eeuwigheid. Daarover gaat het nu in deze uren en daarover willen we een ogenblik met u gaan nadenken. De kerk van Christus. We letten op haar eigenaardig karakter. Het is ene heilige, algemene, christelijke kerk. We letten op haar liefelijke opbouw. De Zone Gods bouwt die kerk uit het ganse menselijke geslacht. Door zijn woord en geest in enigheid des waren geloofs. En in de derde plaats letten we dan op haar genadige bewaring, want de Heere beschermt haar en onderhoudt haar tot aan het einde der dagen. De kerk van Christus, haar eigenaardig karakter, haar treffende opbouw en haar genadige bewaring. En mocht de Heere behagen door zijn heilige geest het woord voor uw verstand te verklaren, aan uw harten eens toe te passen, dat ook u het zeggen kan, waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Zingen we eerst uit de 68ste psalm, de versen 5 en 13, en intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Geliefden, de kerk van Christus is er. Zij was er onder het oude verbond en ze zal er zijn tot aan het einde der dagen toe. Niet alleen in die zin dat zolang deze wereld bestaat er godvrezende mensen zullen zijn, maar ook ten opzichte van de samenleving die er tot God bekeerden in een kerkformatie. Want immers, we spreken van de kerk in tweeërlei opzicht. De kerk is een levend organisme, uit Christus het leven ontvangende, als levende leden in Christus begrepen zijnde. Dat is dan de onzichtbare kerk. Dat is de kerk zoals de Heere die ziet. Immers, wij zien maar aan wat voor ogen is. We kunnen wel in de kerk zijn, maar we zijn daarom nog niet van de kerk. Van de kerk, dat zijn degenen die het door het geloof, het leven in Christus, deelachtig zijn. Maar ook de kerk in haar verschijning in de wereld, zoals ze leeft naar de wetten van haar koning, in haar instituaire vorm. Dat noemen we dan de zichtbare kerk. De kerk zoals ze dus verschijnt en zoals wij ze kunnen zien in de wereld. En ook die kerk, zoals ze verschijnt in de wereld, zal er zijn tot aan het einde der dagen toe. Hoe donker het ook worden mag, hoe moeilijk het voor die kerk mag worden, al zal die kerk soms moeten schuilen in de holen en in de spelonken, moeten verkeren in de woestijnen der wereld, die kerk zal er zijn en zal er blijven tot aan het eind der dagen, als de koning der kerk zal komen op de wolken des hemels. Zo niet, God zou liegen, want de Heere heeft gezegd tot zijn dienaren, ik ben met u alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. En toen heeft hij zijn kerk zijn dierbare sacrament gegeven en gezegd, doe dat totdat ik kom. Al wie zou spreken van, en de kerk is er niet meer, die verheft zich in eigenwillige dunk boven het woord van God, die prijst meer zichzelf of het vrome vlees dan God die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Op de vraag nu in zondag 21, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk, wordt in het antwoord gesproken van een vergadering, een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en zijn woord in enigheid des waren geloofs van het begin der wereld tot aan het einde derzelve. U zult dus verstaan uit dit antwoord dat het hier dus gaat om de onzichtbare kerk. Dat hier dus gehandeld wordt over de levende leden dier kerk. Die dus door een oprecht geloof verenigd met Christus hun leven in Christus alleen maar vinden en in Christus dat leven alleen maar bezitten. Die kerk dus is de Heere zeer liefelijk. De Heere bemint zijn kerk boven alles wat te prijzen is. En dat zegt het woord kerk al. Immers het woord kerk, afgeleid van het Griekse kuriake, dat ook in zich heeft de wortel van de naam van Christus zelf. Dat woord kerk betekent wat des Heren is. We spreken ook wel van de gemeente. En dat woord gemeente betekent dan naar het Grieks de uitgeroepenen, de saamgeroepenen. Het is de Heere die ze samen roept. Gelukkig dat dat geen dominees of geen kerkraden zijn, niet enig mensenkind. Want geliefde, dan waren het de moeite niet waard. Maar God roept zijn volk samen. God zelf is het hoofd in Christus Jezus van zijn kerk. En die kerk is het eigendom des Heren. Want immers, hij heeft ze gekocht met zijn dierbaar bloed. Hij heeft ze in de stilte der eeuwigheid al van de Vader ontvangen. En hij heeft ze al in de eeuwigheid gemengd. Zijn hand op hen gelegd. En al in de eeuwigheid getuigd. Deze zijn de mijne. En voor dat volk sta ik in. Kunt u nu begrijpen hoe lief die gezegende koning zijn kerk heeft, dat volk waar hij voor in staat, waar hij met zijn harte bloed borg voor geworden is, en waar hij alles voor gedaan heeft wat voor haar te doen was, opdat die kerk zou worden een liefelijk schoon paleis, waarin God drieënig eeuwig zal wonen. En zij in dat liefelijke paleis, God drieënig, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig zullen dienen en loven en prijzen en groot maken en verheerlijken. De Heere geeft dan ook in zijn kerk de liefelijkste namen. Ik noem er u slechts enkelen. Hoe spreekt de Heere van zijn kerk, van zijn bruid als zijn beminde, zijn duiven, zijn volmaakte, zijn bruid, zijn schoonste? Hoe putten de apostelen zich uit in woorden om uit te drukken hoe lief de Heere zijn kerk heeft? Johannes noemt de kerk de uitverkoren vrouw. Petrus, als hij het over de kerk heeft, dan zegt hij, ze is een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgenen die ze geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En de apostel Paulus, hij spreekt over de kerk als de stad des levenden Gods, het hemelse Jeruzalem. En de dichter van den ouden dag, hij zingt ervan, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legers, scharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En hoe zingt de dichter van de 26e psalm, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis, dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt gesticht. Zo is dus die kerk, die levende kerk, de Heere dierbaar en beminnelijk. Bunyan, u kent hem door zijn onsterfelijk boek Eens Christens Reizen. Bunyan, die noemt in zijn boek de kerk een liefelijk paleis. Het paleis liefelijkheid. En dan zegt hij zo treffend, de koning heeft dat paleis liefelijkheid laten bouwen, opdat al de vermoeide reizigers door de woestijn van deze wereld naar de stad die fundamenten heeft, in dat liefelijke paleis een wijle zouden kunnen uitrusten, een wijle verkwikt worden, om dan de reis door de woestijn vanuit dat paleis liefelijkheid weer voort te zetten naar het hemelse Jeruzalem. En is daar niet een volk die daar met het hart bovenop valt? Daar zijn er toch wel, ook in het midden van ons, mogen we geloven, die kerk wel kennen als het liefelijke paleis, waar hun hart wel eens is verkwikt, waar hun ziel door het woord wel onderwezen wordt, waar ze wel eens ogenblikjes in zijn huis mochten proeven en smaken dat de Heer hunner gedachte is. Ik zal ze niet begeven, nog verlaten in der eeuwigheid. Wel nu, die kerk is de Heer liefelijk. Hoor dan de treffende eigenschappen, het eigenaardige karakter van die kerk. Want die kerk is één kerk. Eén kerk, geliefde, ja. Trots alle verbrokkeling. Het is toch één liefelijk gezelschap. Eén kerk, trots alle droeve scheur die haar van één scheurt. Zoals we dit helaas ook in onze dagen zien en beleven. Ach, wat ligt die kerk in vele delen en deeltjes uit elkander gescheurd. Maar toch, die levende kerk, dat volk dat haar leven in Christus vindt en dat begeerte kent naar zijn gezegend bloed en naar zijn dierbare persoon. Dat volk waar u ze vindt in al die gescheurde kerken, geliefden. Het is toch één volk. Het is één liefelijk gezelschap. Hoe zegt de Heere zelf? Één enige is mijn duive, mijn volmaakte. Het is één lichaam. Het heeft één hoofd. Er is één heilige geest die in hun harten en in hun midden werkt. Gelukkig, de scheur raakt de buitenzijde. Maar het wezen van Gods kerk, als de gekochte met Christus bloed en de vernieuwde door zijn heilige geest, dat volk is toch één, geliefde, zoete banden die mij binden aan des Heere lieve volk. Wisse zijn mijn harte vrienden, hunne taal, mijn harte tolk, mijn zielen haar beminde, want zij erven eender lot. O, hoe liefelijk zijn die banden, o, wat is dat zalig één, zo verenigd, hart en handen, alles hebben zij gemeen. Want het is één kudde, één herder, één lichaam, één hoofd. Het is dus die liefelijke kerk, één kerk. Het is ook, staat er, een heilige kerk. Ook dat woord moeten we goed verstaan. Als we belijden, het is een heilige kerk, dan ziet dat niet op dat volk zelf, op die leden, geliefden, ach nee, niet in zichzelf, want dat volk in zichzelf aangezien, ach het is tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Het is een volk dat het telkens weer moet belijden en uitschreien voor de Heere. Heere, ga niet in het gericht, want niemand die leeft, het zal voor uw aangezicht kunnen bestaan, geliefden. En toch, als daar staat, het is een heilige kerk, dan ziet dit niet op haar stand. Want die is dikwijls verre beneden de heiligheid. maar dan ziet dit op haar staat. Het is een heilige kerk, omdat de Heilige Geest in haar woont. Immers als God de mens bekeert, wat ontvangt die mens dan? De Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die alle genade werkt in het hart. En die Heilige Geest komt in dat hart. En die Heilige Geest zal daar ook altijd blijven. Nu zijn ze zich, die inwoning des Geestes, niet altijd bewust. Helaas nee, soms klagen ze met Gideon. Indien de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles overkomen? Maar toch, geliefde, die Heilige Geest woont in de kerk en die blijft in de kerk. En daarom is het een heilige kerk. God is in het midden van haar. Ze is gewassen in het bloed des lams en ze is geheiligd door de Heilige Geest. En bij alle struikelingen en bij alle ellende die hen nog zo dikwijls aankleeft, eens zal die kerk zo volmaakt heilig zijn. Wanneer het liefelijke paleis af is, wanneer de laatste steen in dat liefelijke paleis is ingemetseld, de laatste der uitverkorenen zal zijn toegebracht. Dan zal die kerk, dan zal dat volk eeuwig volmaakt zich in God drieënig verlustigen en verblijden. Gekleed met de lange witte klederen, gekroond met de kroon der overwinning en met de palmtak der ere in hun handen. Zo is het ene kerk. Het is een heilige kerk. Het is ook een algemene kerk. Ja, geliefden, u kunt die kerk niet aan een bepaalde plaats of aan een bepaald land binden. Die kerk is zo algemeen, want in die kerk is nog Jood, nog Griek, nog barbaar, nog skiet, nog dienstknecht of vrije. Zij worden toegebracht uit alle volkeren der aarde. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. Van Sion zal het blijden aangeslacht. Haast, zeggen deze en die is daar geboren. God brengt ze toe uit het noorden en uit het zuiden, uit het oosten en uit het westen. Een algemene kerk. God bouwt ze uit alle geslachten, talen, natieën en tongen. Dan is het ene heilige, algemene, christelijke kerk. Die kerk wordt christelijk genoemd naar haar hoofd, Jezus Christus. Hij is de koning zijner kerk en zij zijn zijn zalving deelachtig. Want Christus woont in zijn kerk als de profeet die ze door zijn woord en zijn geest onderwijst en leert. Die koning woont in zijn kerk als die enige hoge priester om ze altijd maar weer toe te dienen door zijn heilige geest, de reinigende kracht van zijn dierbaar bloed. En als haar voorbidder voor haar te bidden, bij den Vader in den hemel te bidden, dat haar geloof niet ophouden. En hij is in zijn kerk als de eeuwige koning die ze bij de verworven zaligheid beschut en bewaart, geliefde. En zo is het dus een christelijke kerk, de Heere liefelijk. En zo maakt hij ook de zijne profeten. Want ze krijgen verstand van God en goddelijke zaken. Zeg, mijn toehoorder, hebt gij dat ook? Anders zijt ge geen levend lid, dan zijt ge niet wezenlijk een steen ingemetseld in dat liefelijke paleis. Omdat Christus hun priester is, worden ook zij priesters die hun hart en hun leven zo helemaal aan hem geven. Want het is een volk dat bij tijden en ogenblikken het toch wel eens beleidt. Heere, had ik 1000 harten, ik gaf ze u allemaal. En zo zijn zij dan ook door hun koning koningen, die met een goede en geruste conscientie strijden tegen hun doodvijanden, de duivel, de wereld en hun eigen verdorven vlees. Zo is die kerk de Heere dus liefelijk. Nu is het zo'n groot voorrecht dat de Heere ook zelf de bouwheer van die kerk is. En dat doet ons letten op haar treffende opbouw. Want we lezen hier in het antwoord dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoud. Hier worden we dus bij bepaald dat de kerk nu niet door mensen gebouwd wordt. Dat is ook zo'n groot voorrecht, want als dat mensen moesten doen, al waren dat nu van God bekeerde mensen, ach, dan was die kerk al lang vergaan, geliefde. Maar wat in de wereld vergaat en wat in de wereld bezwijkt, maar die kerk van Christus zal staan tot in eeuwigheid. Ge weet, en denk dan eens aan wat we lezen onder het oude verbond. Ik geef maar een enkel voorbeeld. Het machtige rijk van Babel, van Nebukadnezar. Nebukadnezar, hij droomde van dat machtige beeld met dat gouden hoofd. En dat gouden hoofd beelde uit dat zo machtige Babylonische rijk dat schier de hele wereld beheerste. Maar een kleine steen, zonder handen afgehouwen, rolde van de berg. En die steen rolde tegen dat beeld aan. En dat gouden hoofd lag in 1000 stukken verbrijzeld ter aarde, geliefden. Babel is niet meer. Van het machtige rijk van Karel de Vijfde zei men, zijn rijk was in zijn tijd zo uitgebreid dat de zon er niet onderging. Maar wat is er van dat rijk van Karel de Vijfde overgebleven, geliefden? Napoleon, die in zijn dagen trachtte heel Europa te beheersen, nog bij zijn leven stortte dat rijk van Napoleon in één. En we hoeven niet eens ver terug te gaan. Denk aan Hitler en zijn trawanten, die meenden een 1000-jarig rijk te stichten. Nauwelijks 12 jaren of het lag in puin, geliefden. Maar die kerk die Christus bouwt door zijn woord en door zijn geest zal staan tot in eeuwigheid. En weet u waarom? Let er dan eens op. Niet alleen omdat Christus zelf de bouwer is. Hij heeft ook van eeuwigheid het bestek gemaakt en de tekening van dat liefelijke paleis. En naar dat vastgemaakte bestek, hoe zingen we het? met de dichter van Psalm 89, dat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Wel nu dat liefelijke paleis van Gods kerk, naar dat bestek van eeuwigheid gebouwd in den tijd, heeft als fundament het bloed van Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat bloed van Christus als fundament van de kerk rust in de granietbodem van het eeuwige, soevereine, vrijmachtige welbehagen. Want zo staat er, hij vergadert de zijne door zijn geest en woord van het begin der wereld tot aan het einde, de uitverkorene tot het eeuwige leven. De Heer heeft ze dus van eeuwigheid gekend en bemind. Zeg nu niet, maar als ik dan niet tot die uitverkorene behoor, dan kan ik dus ook nimmer tot die kerk behoren. Dat mag u niet zeggen. Dit is zo gruwelijk en zo godontermd, dat zo gemakkelijk spreken van, ja, als ik niet uitverkoren ben, daar weet u niets van en daar hebt u niets mee te maken. Wij hebben te letten op het bevel des Heren, Heren. Ge gelooft het in wezen ook niet, dat ge niet uitverkoren ben. Want zoudt ge dat in wezen met uw hart geloven, ik ben een verworpene, dan was het hier op aarde voor u al een hel. Maar zolang de Heer ons doet leven onder de verkondiging van het evangelie van vrije genade, en zolang de Heer zijn roepstemmen nog tot u laat uitgaan, hierin heb ik lust. Niet in den dood des zondaars, maar daarin dat hij zich bekeren en leven is een bewijs dat God u nog bekeren wil. Haast u dan, geliefden, jong en oud, haast u toch om uw levens wil. En smeek de Heere eens, Heere, wil mij eens als zo'n vertrapt en veracht steentje oprapen. Want daar liggen we toch van nature allemaal. Want als de Heere zijn kerk bouwt door zijn woord en zijn geest van het begin der wereld af tot aan het einde derzelve, dan moet u er eens op letten. Wat zegt de Heere dan, mijn vriend? Niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele voorname, hooggeplaatste. Wat een voorrecht. Wat een eeuwig wonder, zegt het hart dat zichzelf heeft leren kennen. Zegt de ziel die met eigen zonden en schuld bekend gemaakt is en die zijn onwaardigheid voor God heeft leren kennen en bewenen. Wat een voorrecht, het verachten, het onedele der wereld is bij God uitverkoren en dierbaar. O, dat lieflijke paleis zijner kerk bouwt die koning niet met sardonyx stenen of met de topaas of met de sankriet, maar hij bouwt dat lieflijke paleis uit verachte stenen, wat wij zouden laten liggen, raad die bouwmeester Christus op. En hij bewerkt ze door zijn woord en zijn geest. Hij maakt ze van dood levend. Hij leert ze afsterven, de duivel, de zonde en de wereld. Hij leert ze kennen een hartelijke droefheid naar God. Hij werkt door zijn woord en zijn geest in die harten een oprechte begeerte. Heere. Ach, dat ik voor uw leven kom, zoals gij het eeuwig waard zijt. En het is dan ook dat volk, als er eens bij bepaald worden, altijd weer zo'n wonder, heren, waarom was nu op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt. En dan zegt die koning, ik doe het ook, niet om uwentwil. O God, wat een wonder, nu val ik er zelf wel buiten. En ik ben er toch eeuwig in. Ik doe het om mijn grote naams wil. En dan vergadert hij ze, als hij ze bouwt, in enigheid des waren geloofsgeliefde. Ja, al komen ze ook uit verre landen, hun harten smelten ras in één. Ze spreken eenzelfde taal, geliefde. Het is in enigheid des geloofs. Of God ze nu haalt uit de binnenlanden van Afrika, of dat God ze toebrengt uit Groenland, of dat de Heere ze haalt uit het midden van ons, maar dat volk spreekt enerlei taal. In enigheid des waren geloofs vergaderd van het begin der wereld. Het begon al met Adam en Eva, Noach en David en Salomo en Jesaja op de Pinksterdag, 3000 tegelijk. Kan wel eens zo donker worden in het leven van de kerk, dat men schier zucht, zouden er nog toegebracht worden. Maar gelukkig, geliefde, ook in onze tijd, dan stelt men de vraag wel eens, zouden er nog toegebracht worden. Gelukkig, och, die Elia, weet je wel, die lag ook onder de jeneverstruik. En die zei, o God, het is genoeg, neem me nou maar tot u. En dan zegt de Heere Elia, daar zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En zo zal de Heere toch voor zijn eigen werk, zo zal de Heere toch voor zijn kerk zorgen. Dat ze in enigheid des ware geloofs samenvergaderd zich verlustigen in dat vrije welbehagen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de Heere toegebracht. Paleis, geliefde, die kerk des Heren, heren. En wat een eeuwig voorrecht, een levend lid van die kerk des Heren te mogen zijn, die hij dus vergadert in enigheid des waren geloofs. We zeiden zojuist, ach, ze spreken eenderlei taal. Hoe verschillend de toeleidende wegen ook mogen zijn. Ach, zet ze eens bij elkaar in één groot gezelschap. Breng ze eens bij elkaar, laat ik enkele van die levende leden van Christus Kerk u eens noemen uit Gods woord. En laten we ze eens bij elkaar brengen in één gezelschap. Ik denk aan Paulus, aan Timotheus, aan Lydia, aan de stokbewaarder. Breng ze eens bij elkaar. Ach, als Paulus vertelt hoe hij zo krachtdadig is neergeslagen op de weg naar Damascus. En een Lydia of een Timotheus, ze horen hem die weg zijner bekering vertellen. Ach, dan is er misschien een stille traan. Een traan die opwelt uit het oog en over hun wangen rolt. Want dan denkt Lydia, zo ben ik toch niet bekeerd. En Timotheus, als hij zijn geestelijke vader Paulus hoort, dan zegt hij, ach, daar kan ik nu niets van. Misschien was het ook wel in hun harten, zoals het zo dikwijls in de harten van dat volk dan zijn kan. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat het werk niet in der waarheid is. Als die stokbewaarder daar vertellen ging hoe hij als een gans goddeloze in die nacht, toen God door aardbeving de fundamenten der kerker deed sidderen en hij zichzelf wilde doden en als zelfmoordenaar de rampzaligheid zou ingaan, hoe hij door de hand Gods als van de rand der hel gegrepen werd en toegebracht. En toch in enigheid des waren geloofs, want als dan toch Timotheus vertellen gaat hoe hij als kind reeds groot zag op dat volk wat God vreesde. Hoe hij in zijn jonge tijd toch droeg een liefde tot de Heer Jezus in zijn hart. En het maar één gebed was in zijn ziel. Ach, dat ik u kennen mag. Ach, dat ik tot u bekeerd, u mag dienen en vrezen. En als het dan over die liefde ging en over dat tedere aanhankelijke leven, wel dan heeft misschien en Paulus en die stokbewaarder wel tranen gestort en moeten zeggen, Lydia, jij kent gangen in het leven die wij niet kennen. En toch zijn ze één in benen. Eén in beleiden, één in de zondekennis. Ze zijn één in de liefde, één in het geloof en één in het verlangen dat hij maar heerlijk zijn mag in hun harten. Wel nu, geliefden, die kerk van Christus, dat als een liefelijk paleis in de wereld vereist. Het wordt ook genadig bewaard. En ook dat is zulk een rijke vertroosting. Want zo lees ik in dit antwoord dat nu de Zonen Gods ze ook beschermt en ze onderhoudt, geliefden. Ja, wat zich dan ook tegen die kerk stellen mag, ook in onze tijden, hoe de machten van ongeloof en bijgeloof al driester de kop gaan opsteken en zullen proberen. En denk eens, ach, zo af en toe, dan lekken er enkele berichten van achter het ijzeren gordijn. En dan zien we toch altijd in landen waar het communisme heer en meester is, dat ze toch die kerk maar trachten uit te bannen. Dat zal erger worden, want dat heeft de Heere verteld. Geloof mij, geliefde, de kerk zal weer worden als een nachthusje in den komkommerhof. Ze zal bestreden worden door de vijanden van buiten, dat is erg. Maar ook door de vijanden van binnen. En dat is nog het allerergste, geliefden. Maar die zonen Gods zal toch die kerk, dat volk, beschermen en bewaren. De deugden Gods in Christus zijn als het ware de vestingen rondom dat volk, rondom die kerk. En die vestingwerken zullen de vijanden nooit in de lucht kunnen laten vliegen, al werpen ze er een atoom- of waterstofbom op. Maar de vestingen rondom de kerk van Christus, ze zullen geen scheurtje vertonen. Gaat rondom Sion, telt haar torens, beschouw haar vestingwerken. Zo wekt de dichter de kerk op. Wel nu, daar hebt u zo'n enkele vesting rondom de kerk. Gods liefde, die haar verkoor. En die liefde is eeuwig en onvergankelijk. Gods almacht, die haar beschermt. Gods wijsheid, die haar leert en onderwijst. Gods trouw, die aan haar vervult. Al wat hij haar beloofd heeft. Want geloof het, o volk van God, de Heere houdt trouwen. Geloof het, kleine zielen, in de genade. De Heere zal zijn belofte, u eenmaal gegeven, zeker vervullen. Hij beschermt zijn kerk en hij onderhoudt haar. Alle instrument dat tegen haar bereid wordt, zal niet gelukken. En alle instrument die tegen haar zal staan in het gericht, zal God verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heeren, want hunne gerechtigheid is uit mij. En dan mocht Farao in Egypte die kerk ten onder willen brengen, geen duizenden nijlen hebben de kerk kunnen verdrinken. Dan mag Biliam proberen die kerk te verleiden, maar het is niet gelukt. Dan mag Rabsak eens snoeven voor de poorten van Jeruzalem. Maar de Heere bewaart zijn volk. Geen donkere kerkers hebben haar kunnen versmoren. Geen loeiende brandstapels hebben haar kunnen verstikken. Geen bange leeuwenkuilen haar kunnen verzwelgen. Geen concentratiekampen haar ten onder brengen. En geen machten van ongeloof en bijgeloof zal het gelukken om die kerk te vernietigen. Hoe gelukkig nu als we het beleiden kunnen met een onderwijzer. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. O, bedenk dit, geliefden, zijn wij levende leden van de kerk? Of zijn we als niet vruchtdragende ranken in de wijnstok? Ook die ranken trokken uit de wijnstok sappen, wijl ze met de wijnstok verbonden waren. Doch nimmer geven zij vrucht, daarom zijn ze afgesneden en in het vuur geworpen. O, onbekeerde kerkganger, ontwaakt eer het te laat is, hoort de roepstemmen Gods, eer ook gij wordt weggenomen. Gij zult uit den dood moeten overgaan in het leven. Dan alleen zal het u wel gaan. En uw ziel zal met de onderwijzer grond hebben te getuigen. Ik ben een levend lidmaat der kerk. En zal dat als alle instituut eens verdwijnt, eeuwig blijven. Zijt gij nu zulke levend lid, o, die je door genade wezen mag. Houd aan, grijpt moed. Bij al ons gebrek, bij al onze ellende, bij al onze zonden, bij al onze struikelingen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor u volenden. Waarvan ik een levend lid ben. Door Gods genade. En dat ik eeuwig zal blijven. Duivel en alle vijanden. Dat zult gij mij en mijn Christus eeuwig laten staan. Halleluja. Amen. God van alle genade, die uw kerk bouwt door uw woord en uw geest. En niet zoekt de beste, maar zondaren tot bekering roept. Ach, doe het. O, kom er ons. O, dat we het eens meenemen en eens ernstig bedenken. Ben ik nu een levend lid? Dode leden, die takken worden eens afgehouden en met vuur verbrand. O God, bewaar ons en onze kinderen. Bekeer nog tot u, dat we recht door uw woord en geest van dood levend gemaakt, u, o Christus, worden ingeënt om ons leven in u te mogen vinden en uit u die sappen te trekken, waardoor we opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van u, o Heere Jezus Christus, doe ons zijn uit genade een steentje in het paleis liefelijkheid. Heren, we kunnen er toch nog bij. Amen. De versen 2 en 3 uit Psalm 87. Ik wil u nog herinneren aan de collecte voor de kerk die nu aan de uitgangen gehouden wordt. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.